De lezing uit Gods woord is uit Lucas 1, van vers 26 tot 39. Lucas 1, vers 26 tot 39, daar luidt het heilige en onfeilbaar woord van God als volgt. Lucas 1, vanaf vers 26. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God, de Heere, zal hem de troon zijns vaders Davids geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in de stad van Juda. Amen. Gemeente, we staan stil bij dat gedeelte wat genoemd wordt de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus Christus aan Maria. Vanmorgen, toen we mochten voorgaan in Veenendaal, hebben we stilgestaan bij een gedeelte eerder uit deze geschiedenis. Wat die engel verwoordt en vertelt aan Maria aangaande dat heilige wat uit haar geboren zal worden. En nu staan we stil bij het antwoord wat Maria heeft gegeven. En ik zie in dat antwoord een drietal zaken. Het is een antwoord van geloof, het is een antwoord van ootmoed en een antwoord van overgave. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats staan we nog kort ook nog stil bij die reis die Maria heeft gemaakt. In de eerste plaats dat antwoord van geloof. Nou, dat grote wat de engel haar heeft geboodschapt. En nou dat onmogelijke wat haar is verkondigd. Wat nog nooit gebeurd was. Een maagd die zou zwanger worden. En een zoon baren. En dat de Zoon des Allerhoogsten, als je al die dingen nou is, dat kan al helemaal niet, want het is veel te groot. Dat bleek al eerder ook in dit gedeelte, wat die engel toch allemaal naar voren brengt. Zoon des Allerhoogsten, die groot zou zijn en die koning zou zijn en die uit haar geboren zou worden. En dan zonder mans toedoen. Terwijl ze geen man bekent. En dat dan Maria, als ze dat alles heeft aangehoord, ze heeft ook wel een vraag gesteld: hoe zal dat wezen? Dat Maria dan geen teken vraagt, zoals Zacharias, eerder in het hoofdstuk: waarbij zal ik dat weten? Vraagt ze niet. Of, jongens en meisjes, eerder, zoals Gideon, die door de Heere werd geroepen tot een opdracht. En die zegt: Heer, maar mag ik nou een teken krijgen? Denk aan dat wollen vlies. En dat komt wel vaker voor in de Bijbel. Maar je leest helemaal niet. Ze krijgt wel een teken, ziet Elisabeth uw nicht. Maar hij heeft er niet om gevraagd. Dat kreeg ze als een toegift, als een geloofsversterking. Maar dat is niet dat ze zegt: ja, maar ik moet toch wat meer vastigheid aan dat woord van die engel alleen. Ze maakt geen tegenwerpingen, zoals Mozes. Ja, maar ik kan niet spreken, ik ben zwaar van tong. Of Jeremia, ik ben jong. Dat doet ze niet. Maar ik ben maar een meisje. Hoe oud zou ze geweest zijn? De uitleggers denken, een meisje in ondertrouw, dat was zo ongeveer rond de 16, 17 jaar. Misschien nog jonger. Ze maakt geen tegenwerpingen. Ze vraagt niet om verdere ophelderingen. De engel heeft dat wel gezegd. De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Maar dan blijven er toch ontzettend veel vragen over, zou je zeggen. Hoe kan dat dan en hoe zal dat dan? En zij zegt: zie, de dienst mag des Heren mij geschieden naar uw woord. Dan hoor je in dat antwoord toch wel het geloof zo bijzonder doorklinken. En dat wordt ook bevestigd. Want als er dan straks inderdaad bij Elisabeth komt. En dan is daar dat gebeuren dat Elisabeth dat zegt. Als de stem van uw groetenis gehoord werd, sprong het kinderke op in de buik van Elisabeth. Maar dan, en dan zegt Elisabeth: en zalig is zij die geloofd heeft. Ze heeft onmiskenbaar dat geloof geoefend in het woord van de engel. Maar dat was het woord van de Heere. Zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gesproken zijn, zullen volbracht worden. Dat wonderbare woord wat geen mens kan bevatten. En zij mag het eenvoudig beamen, geloven. Ja, en dan maar de vraag naar ons. Vanavond, vanmiddag. U zegt: dominee, we zijn geen... Nee, u bent geen Maria. Maar wat u nou verkondigd wordt. Dat er verzoening is voor de zwartste van de zondaren. En dat wat naar de mens gesproken, want dat kon natuurlijk heel niet, hè, wat er bij Maria nu gebeuren gaat, dat was onmogelijk. Maar wat nou naar de mens gesproken onmogelijk is, en het is toch onmogelijk, of is dat nooit onmogelijk geworden? Wat nou zo volstrekt onmogelijk is, dat u, dat jij, zwarte, vuile zondaar, die voor God niet kan bestaan, dat je vrede zou ontvangen. Dat kan toch niet? Dat het goed komt tussen God en je ziel, dat je gered wordt van de dood, dat is toch onmogelijk? Zit je daar nooit mee? Is dat nooit een kwestie in je leven? Leef je zomaar voor het vaderland weg, zomaar rustig, totdat je aan je einde bent en God gaat ontmoeten? Is dat nooit een zaak voor je ziel geworden? Hoe moet ik nou rechtvaardig verschijnen voor God? Het wordt toch eeuwigheid? Ik hoorde dat zo in Grootammers. Die vrouw deze week, die even naar de buren ging. 65 jaar, u hebt het misschien gelezen in de krant. 65 jaar geschept door een auto op Slagdout. Het is toch vreemd als je daar nooit over nadenkt. Maar je moet er niet alleen eens een keer wat over nadenken. Want dat zal allicht, dat is onontkoombaar. Dat komt wel eens langs. Hè, maar dat het nou een zaak is in je leven. En dat ik nou gereed zou zijn om God te ontmoeten. En dan hoor je van evangelie, dat heb je in de afgelopen weken gehoord, Advents-evangelie, maar het is ten diepste altijd de prediking dat er een weg is bij God vandaan, waar geen weg was. Dat er vrede gemaakt is waar het eeuwig onmogelijk was. Dat er een zaligmaker is, een middelaar die volkomen kan zaligmaken al degenen die door hem tot God gaan. En is er nou dat geloof? Wat is dat dan voor geloof? Nou, als Maria te raden gegaan was naar mogelijkheden, dan zou je zeggen, nou, dat moet je niet geloven. Hè? Een maagd zal zwanger worden. Dat zijn zoon zou baren. Dat de zoon des Allerhoogste zou zijn. Als ze gelet had op haarzelf. En wat mogelijk is naar menselijke gedachten. Dan had ze nooit kunnen geloven. Maar dat is nou juist het geheim van het geloof. Dat is totaal onmogelijk. Ondenkbaar. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Het geloof ziet niet op zichzelf, maar ziet op een machtige God. Het ziet op hem. Het ziet op zijn bloed, het ziet op zijn geest, het ziet op zijn macht, op zijn sterkte. Hij is zo groot, zo machtig. En als u zegt, hoe kom ik aan dat geloof wat zo noodzakelijk is in leven en in sterven? Ik hoop dat er straks in de preek, dat is mijn voornemen, om er iets van naar voren te brengen. Hoe dat kan, maar de vraag, de spiegel naar ons toe is, die Maria, die zo eenvoudig gelovig mag zeggen, mijn geschieden naar uw woord, hoe ligt dat nou bij jou? Want als dat in ons leven niet komt, dat gelovig amen zeggen. Van een hart wat zegt, uit mij geen vrucht, uit mij onmogelijk, Heere, maar ik zie op u en ik hoop op u. Maar zonder dat geloof. Dan leef je voor eigen rekening. Dan komt het niet goed. Daar zou ik het niet op wagen. En dan zeg ik nu alvast diezelfde, want Maria heeft dat alleen maar gezegd uit genade. Diezelfde genade die Maria heeft ontvangen. Laat ik dit alvast dan zeggen. Weet je wat er bij God is? Wat bij u niet te vinden is, bij God is de genade van het geloof. En bij God is het woord van het geloof. En bij God is de geest van het geloof die het werkt. Daar moet u zijn. Het was een antwoord van geloof wat ze mocht geven. Het was in de tweede plaats een antwoord van diepe ootmoed. Want dat hoor je toch als ze zegt, zie de dienstmaagd. In het Grieks staat er een bijzonder woordje wat hier gebruikt wordt. Het woordje doule. Weet u wat dat dan letterlijk, wat dat letterlijk betekent? Slavin. Zie de slavin van de Heere. Ik heb u net een paar vragen gesteld over of hij dat geloof nou kent. En als je nou zou vragen naar het kenmerk van het geloof. Nou bent u me misschien al voor in uw gedachten. Dan weet u dat er drie kenmerken zijn, hè, van een waar geloof. Eerste kenmerk. Ootmoed. Het tweede kenmerk. Ootmoed. Het derde kenmerk. Ootmoed. Heeft een oude kerkvader gezegd. Ootmoed, ootmoed, ootmoed. Dat is kenmerk, dat is het grootste kenmerk van het geloof. Paulus, mij de minste. Mefiboset, dode hond als ik ben. Johannes, als dood aan zijn voeten. Jesaja, wee mij, ik verga. Abraham, ik onderwind mij om tot u te naderen, hoewel ik stof en as ben. discipelen. Die hebben dat nog zo moeten leren. Ja, wie moet dat nou niet leren? Die hebben dat nog zo moeten leren. Die waren nog bezig wie de minste, wie de meeste onder hen was. Ze wouden geen van al het slavenwerk doen. Gemeente, we zijn in hoogmoed gevallen. Ik wil God zijn. Ik wil altijd wat meer zijn dan de rest. Als God nou komt, er komt iets van God in je leven. Dan zeggen we weer tegen elkaar, nee, wij zijn geen Maria. Een andere situatie, allemaal waar. Maar waar iets van God komt in je leven, dan ga je toch diezelfde trekken vertonen. Dan zeg je de dienstmaagd. Mij de minste. Ja, maar Maria, de genadigde, had een engel is aan haar verschenen. Dat kunnen wij niet zeggen. Er is een engel aan haar verschenen. En ze wordt genoemd de genadigde, dat zegt de Heere tegen haar. En ze mag de moeder worden van hem die genoemd wordt de Zoon des Allerhoogsten. En de troon van David zal haar kind gaan betreden. En hij zal daar regeren tot in eeuwigheid. En zij zegt dienstmaagd. Dat is wat. Gemeente. Gods genade maakt mij heel klein en God heel groot. Dat kan je dan weten. Wie het laagste bukt, is het dichtste bij Gods hart. Daar kan je het aan weten. En nou is het een beetje moeilijk vanavond. Want als ik vraag, hoe is dat nou in uw hart en in je leven? Ja, nou gaat het natuurlijk helemaal mis. Als er nou iemand hier zou zijn, op de preekstoel of onder de preekstoel. Als er nou iemand zou zijn die zou zeggen, nou ik heb het gelukkig toch wel een beetje ver gebracht in de ootmoed. Ja, en die weet er nou net weer niks van dan, hè? Als er nou iemand zou zijn die zegt, ik heb het toch wel ver gebracht in de nederigheid. Dan klopt er iets niet. Maar laat dit toch een voorbeeld zijn. Dit noopt ons om alle hoogmoed af te leggen. En ik verzeker u, en dan herhaal ik mezelf een keer. Maar als er iets van Gods genade in je leven komt, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan zeg je, o God, waarom zag u op mij neer? Ik kan dat toch niet begrijpen? Kon u dat begrijpen? Mag ik dat hopen? Mag ik dat zeggen? Toen de Heer in uw leven kwam. En toen er iets van Gods liefde en van Gods gunst in je leven verklaard werd. Dan word je een klein mens. Dan kan je iemand vangen onder je pet, zeggen ze vroeger. Dan word je een klein mens. En dan zeg je, oh God. Je gemeente, je bent nooit kleiner dan wanneer je iets van Gods gunst mag versmaken in je leven. Dan word je niet een hoogmoedig groot mens. Zeg je, kijk toch eens wat een bekeerde man dat hier staat. En dat zullen we natuurlijk nooit zo gauw zeggen. Daar zijn we veel slim genoeg voor. Maar dan gaat je hart daar ook aan sterven. Waarom mij, heren, de minste, de slechtste, dan zink je weg. Het is in de tweede plaats dus een antwoord van ootmoed. En het was in de derde plaats, en daar wil ik nog iets langer bij stilstaan, een antwoord van totale overgave. Als ik het zo probeer na te denken en u probeert met me mee te denken, dan moet je zeggen, ja, maar Maria heeft natuurlijk nooit kunnen overzien wat dat allemaal inhoudt, wat haar nu is verkondigd. Hoewel ik wel merk in dit gedeelte en het al andere gedeelte dat Maria wel een meisje geweest is van bedachtzaamheid. Dat staat ook al in dit gedeelte. Overleggende hoedanig deze groetenis zijn mocht. Dan zie je dat bedachtzame. Of ergens anders in Lucas 2. En Maria bewaarde al deze woorden. Overleggende die in haar hart. Dan zie je al wat voor een innerlijk dat ze gehad heeft. Maar dat neemt niet weg dat het veel te groot was voor haar om dat te kunnen overzien. En dan toch dat antwoord van overgave. En al was het dan te groot om te overzien. Maar die bedenkingen die kunnen we allemaal op voorhand toch al verzinnen. Gaat haar naam nu niet te gronden? Als zwanger meisje ongetrouwd? Ja, er is een engel geweest. Ja. Welk mens zou dat geloven? En als je nog meer moeilijkheden wil bedenken, hoe moet het nou tussen haar en Jozef? Niet voor niks dat er straks nog een engel aan te pas moet komen om het tussen haar en Jozef nog weer goed te krijgen. Het bleek mij, toen ik deze stof voor het eerst voorbereidde, nog een stap verder, dat feitelijk Maria gestenigd moest worden in de ogen van de mensen. U vindt dat in Deuteronomium 22, vers 33, waar staat, als er een jonge dochter zal zijn die een maagd is, ondertrouwd aan een man en bij een andere man gelegen zal hebben, zo zult geen uitbrengen tot de poort en zult hem met stenen stenigen. Nou, ze is ondertrouwd. En als ze dat leven verwacht, dan is de conclusie snel getrokken. En dan moet ze naar de... Je weet niet precies of dat Deuteronomium 22 vers 33 nog in praktijk werd gebracht in die tijd. Misschien wel niet, maar naar de gedachte althans van de mensen. Dan zou ze gestenigd moeten worden. En om dan te zeggen, mij geschieden naar uw woord. Je hoort daarin al iets dat ze de smaadheid van Christus gaat dragen. Dat wordt alleen maar meer straks in die vlucht naar Egypte. Met haar man en dat pasgeboren kind. En binnen een jaar tijd, maar dat weet ze hier nog niet. Binnen een jaar tijd zal tegen haar gezegd worden, een zwaard zal door uw ziel gaan. En zij zegt, amen. Mij geschiede naar uw woord, zie de slavin des Heren. En ze neemt hier, ik zeg, het is een bedachtzaam meisje geweest, ja, door genade. En dan heb ze niet alles kunnen overzien, maar er ligt toch in opgesloten dat ze dat kruis van Christus op zich neemt. Ik zit een beetje in de kenmerken vanavond, maar dat geeft niet voor een keer. Als je iets van genade mag kennen, op een andere manier wel als Maria, want dit is hier heel bijzonder wat hier gebeurt. Maar als je iets van diezelfde Heer en van diezelfde genade mag kennen, dan komt daar ook die overgave. Diezelfde overgave. Daarin verschilt Maria niet met de anderen van Gods kinderen. Die gaan zich onderwerpen. En die zeggen, Heer, hier ben ik. Hier is mijn leven. Want dat ligt er toch in. Hè? Hier is mijn lichaam. Hier is mijn hart. Hier is het alles dienstmaagd des Heren. Je zou het eens na moeten gaan in de Bijbel. Dat eigenlijk al Gods kinderen dienstknechten en dienstmaagden worden genoemd. Dat is een woord waarmee de vrouwen in het Oude Testament werden genoemd. Het is het woord wat we straks gaan zingen uit Psalm 116. O Heer, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd zoon. Je komt in het Nieuwe Testament het woord christen eigenlijk helemaal niet veel tegen, bijna niet. Weet je wat je wel veel meer in het Nieuwe Testament tegenkomt? Dat degenen die de Heere vrezen genoemd worden, degenen die de Heere dienen. Het gaf soms verwarring voor Romeinse rechters. Als er weer zo'n christen was opgepakt, die de keizer geen goddelijke eer wilde bewijzen, en hij kwam voor zijn rechters in de tijd van kort na het Nieuwe Testament, in de tijd van Nero en zo. En dan werd hij ondervraagd en dan zei ze, ja, maar wie ben jij eigenlijk? En dan zei hij, ja, ik ben een vrij man, want er werden ook mensen, zulke mensen opgepakt die christen waren geworden. En dan zei hij, ik ben een vrij man en ik ben toch een slaaf. En dan zei ze, is die man dan wel goed bij zijn hoofd? Hoe kan dat nou? Een vrij man en toch een slaaf. Een slaaf van Christus. Weet je wat dat betekent? Een slavin in die tijd. En u kan het beeld zo overzetten en zo gebruiken. Een slavin die heeft niets meer voor zichzelf. Een slaaf die hoorde zijn meester helemaal toe. Als wij nou ergens, wij noemen dat niet meer knecht of zo, maar als iemand ergens werkt, dan zeg je nou dat is van 8:30 tot 5 of zo. Hè? En voor de rest heb je dan nog je eigen leven. Maar als je denkt aan het woord slaaf of slavin, dan zeg je maar dat is 24 uur per dag. En bij ons, als iemand ergens werkt, natuurlijk. Dan zeg je, ja, maar je hebt ook je eigen spullen en je eigen zaken en je eigen... Maar een slaaf in die tijd, dat woord wat hij gebruikt wordt, slavin, dat wil zeggen, ik heb niets van mezelf. Ik heb geen eigen rechten. En het was ondenkbaar dat een slaaf of een slavin ooit tegen zijn meester of tegen die... vrouw die over die slavinnen gesteld was, het was ondenkbaar dat iemand zou zeggen, waarom zegt u dat? Waarom beveelt u dat? Maar dat wil ik niet. Dat is zonder vragen gehoorzamen, dat is een slavin. Hij is de meester en ik de knecht. U kent misschien het gedicht van Geert de Gossaert. Maar neemt gij ook alles nu? Ik zwijg, want ook dat is recht. Dat is wat hoor om dat te zeggen. Zijt gij de meester niet en ik de knecht? Maar blijf bij mij, blijf bij mij, blijf bij mij, o mijn God. De slavin des Heren, heb je niks meer van jezelf. Ik herinner me dat ik, is dat 2 jaar geleden, hier in Oud-Beijerland voor de mannenvereniging iets heb gezegd op die jaarvergadering over de vrijheid van een christen. En die daar waren herinneren zich het heel misschien nog wel, dat de vrijheid van een christen is wel vrij, maar de vrijheid van een christen is geen vrijheid om te zondigen, maar is een vrijheid om God te dienen. De slaven kennen geen wet dan de wet van hun meester. Ik ben helemaal voor u. U zegt, nou dominee, nou hebben we gehoord dat antwoord van Maria. Een antwoord van geloof en een antwoord van ootmoed en een antwoord van overgave. Die Die stof van vanavond is veel te hoog. Dacht u niet? En misschien, en ik hoop het natuurlijk, misschien zijn er vanavond die zeggen, kon ik daar nou ook maar komen? Tot dat geloof. Tot die ootmoed. En tot die overgave. Ik zie dat niet bij mezelf. En ik probeer wel dit. En ik probeer wel zus en zo. Maar het blijft bij mij altijd nog hetzelfde. En bijna 2016 weer voorbij. Ik ben nog dezelfde mens. Ja, ja, net wat u zegt, dominee. We gaan allemaal naar het graf. En we gaan allemaal sterven. En dan ben ik nog dezelfde mens. Hoe moet dat toch? Hoe moet dat toch? En misschien is het daarom juist wel goed om vanavond hier in de kerk te zijn om een antwoord te horen op die vraag. Dat had ik ook beloofd, hè? Dat ik een antwoord zou geven. En dan gaan we dat antwoord maar vinden hier in de schrift. Ik wil proberen u 3 antwoorden te geven. Hoe dat in uw leven en in jouw leven ooit waar kan worden. Maar dan ook volkomen waar. En het eerste antwoord wat ik wil zeggen, dat is op grond van deze geschiedenis, weet je hoe Maria dat gaat zeggen? Die Heilige Geest is over haar gekomen. Want u zegt het niet en ik zeg het ook niet. Ik geloof die Heilige Geest, die gaat haar hier al overschaduwen, zodat ze bevrucht zou worden. Ja, maar ook dat antwoord wat ze geeft, dat is door die Heilige Geest. Dat gelooft u toch ook wel? Je zou het eens na moeten gaan, doe dat maar, misschien, ik hoop maar dat u vanavond de tijd voor hebt. Je zou het eens na moeten gaan in heel dit gedeelte van Lucas 1, hoe vaak dat het gaat over de Heilige Geest. Een stukje verder in het hoofdstuk. Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest. Een stukje verder in het hoofdstuk en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ook hier in dit gedeelte, de Heilige Geest zal over u komen. Dat is 3 keer de Heilige Geest. Dus besef nou, hè, om het geloof te ontvangen in je hart. En dat antwoord van geloof en ootmoed en overgave, dat zal er nooit in uw leven zijn, tenzij de Heilige Geest het werkt in je leven. Dat is geen leidelijk antwoord. Want zulke antwoorden in waarheid, dat groeit niet op de akker van mijn hart. Maar dat is door de genade die van boven is. Ik zal 3 antwoorden geven. Het eerste is, het is alleen vrucht van de bediening des geestes. Dus als je nou uitziet naar geloof en naar overgave en naar ootmoed zegt, o Heilige Geest, of schonk gij mij, en dan niet zo dat ik zeg, ik heb het weer gebeden, maar uitziend, vragend, verlangend, of schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan te Leidsma strekken. Dat uw geest mij ware wijsheid leert. Want daarbuiten is alleen de dood. En nou het tweede, wat ik hierin terugvind, dat is dat Maria zegt, mij geschiede naar uw woord. Dus ze zegt, Heere, dat woord wat u hebt gesproken, laat dat aan mij vervuld worden. We kunnen zo verschrikkelijk in een kramp terechtkomen en in activisme terechtkomen dat wij de Heere moeten dienen en wij de Heere moeten vrezen en dit en dat en zus en zo en we zijn er maar druk mee. Maar de heiliging is alleen uit hem. En ze zegt, naar uw woord. Maria hoeft niks te doen, de Heere zal het doen. Maria, zoals ze hier geschetst wordt, hier aangewezen wordt, is iemand die ontvangt. Hè? En zegt, Heere, naar uw woord. Dat zegt Elisabeth, ik haalde dat woord al aan. En wat zegt Elisabeth? De dingen die haar van de Heere gezegd zijn. Dat is Gods woord. Dat zal aan haar volbracht worden. De Heere dienen, ja, dat betekent bidden, strijden, vruchten, dragen, waken, liefhebben. Allemaal werk worden, allemaal waar. Maar de bron van alles is naar uw woord. Hij vernieuwt. Hij doet vruchten dragen. Als je nou zou willen voortgaan in de weg van de heiliging, dan moet je gaan zeggen, Heere, naar uw woord. Psalm 130. Zo doe hij ook aan mij. En zeg, Heere, er staat toch in uw woord. Ik zal maken dat ze in mijn wegen zullen wandelen. Mij geschieden naar uw woord. Heere, er staat in uw woord. Ik zal geven enerlei hart om mij te vrezen. Mij geschieden naar uw woord. En je zegt, Heere, ik ben zo dood als een pier. Ik ben zo dood in mezelf. Maar u zegt, uw doden zullen leven. Mij geschieden naar uw woord. Hoe je hart nou ook gesteld is. Wat is uw kwaal? Ik ben zo onrein. Bent u het echt? En de Heere zegt, er zal een fontein geopend zijn tegen de zonde en tegen de onreinheid. En je zegt, Heere, mij geschieden naar uw woord. O God, ik heb een steenhart. Ik ben nog altijd dezelfde. En als ik nu sterf, is het eeuwig kwijt. Is het echt waar. En dan moet je je vinger erbij gaan leggen. En de Heere zegt, ik zal het steenhart uit uw vlees wegnemen. En uw vleeshart geven. En je zegt, mij geschieden naar uw woord. Het is alles zijn werk. Dan moet hij bij hem zijn. Dat is mijn tweede antwoord. Door de Heilige Geest, naar het woord. Maar er is nog iets. Derde antwoord. Waaruit dit antwoord voortspruit. Weet je waar het in vast ligt? Terwijl de engel tot haar spreekt. Zal dat wonder zich in haar voltrokken hebben dat die Heilige Geest over haar kwam. Ze mag de Christus in zich dragen. En wat ze bij zich draagt, dat draagt vrucht in haar. Dat is de bron daarvan. Dat prille leven van de Zoon van God. Dat is dat leven van hem die gezegd heeft, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat doet haar zo spreken, dat is uit hem. Hij krijgt gestalte in haar. Dat doet haar zo spreken. Dus die weg wordt ons nou gewezen. Als je zegt dat antwoord van Maria, dat antwoord van geloof en onderwerping en ootmoed. Het is door Gods geest, het is naar het woord van God, het is door die Christus. Het ontspringt uit die fontein. Nou is dat adventszondag, laatste adventszondag. Nou moet dat maar de toepassing zijn. Dat je na 4 adventsweken zegt, Heere, ik vind het bij mezelf niet. Geef mij uw geest. Doe met mij naar uw woord. Laat die Christus in mij leven en laat mij dan maar sterven. Want zo zal ik voor uw bevelen leven. Zie de dienstmaagd des Heeren. En nou kom ik toch, ik ga toch die vraag weer stellen, welke heren dien je nou? Maar het is wel van tweeën één, hè? Of je bent een slavin, of een slaaf van de heren, of een slaaf van, en wat moet ik nou zeggen? Of een slaaf van de zonde. Of een slaaf van de duivel. Of een slaaf van je lusten. Een zondeslaaf. En als je nou toch nog blijft vragen, zeg maar, als ik nou zo'n zondeslaaf ben. Ik heb het me zo vaak voorgenomen dat anders moest, maar het gaat nog steeds niet anders. Hoe moet dat dan? Ik zal jullie zo'n mooi verhaal vertellen, jongens en meisjes. Wat ik ergens las. Het is een verhaal, maar kort natuurlijk. Het is een verhaal van uit Amerika toen daar nog die slavenhandel was. Je vertelt dat verhaal. Misschien ken je die boeken wel over die slavernij in Amerika. De Negerhut van oom Tom bijvoorbeeld. En toen stonden daar die slaven. Dat was heel mensonterend. Er stonden daar die slaven op die slavenmarkt. Vast met kettingen. Als vee eigenlijk. Verschrikkelijk. En ze wisten. En ze waren in afwachting. Welke meester zal mij nou kopen? Het gebeurde natuurlijk al te vaak dat. Als je dan in handen viel van zo'n verschrikkelijke meester. Nou dan ben je minder als een beest behandeld. En dan sleet je daar je ellendige leven. Totdat je stierf en totdat je eraan onderging. En vertelt dat verhaal. Toen stonden daar die slaven op die slavenmarkt. In angstige afwachting. Wat zal er van ons worden? En toen kwam er zo'n meester die slavenmarkt op. En van hem hadden die slaven gehoord. Dat was een goede meester. En onder de slaven was bekend. Hij zorgt zo goed voor zijn slaven. Als hij je meester is, dan ben je goed af. En terwijl die meester die slavenmarkt opkomt, beginnen alle slaven te roepen. En ze zeggen, koop mij, koop mij. Maar ja, het was wel een goede meester. Maar hij kon niet al die slaven kopen, hè. Dat was veel te duur. Maar dat eenvoudig voorbeeld zou ik nou willen gebruiken. En als je nou nog een slaaf bent van de Satan. Dan geef ik je dit mee, jonge meisje. Jij, jongen, die misschien zo worstelt met die slavernij. En je doet altijd weer die dingen. Waar je zo vaak afstand van genomen hebt. Maar het lukt je niet. En dan weet je wat je nou moet gaan doen. Dan kniel je vanavond voor je bed. En je zegt, Heere Jezus, koop mij. Als ik dan uw slaaf mag zijn. En die slavenmeester van dat verhaal, die had een beperkt budget. Maar de genadegiften en de verdiensten van de Heer Jezus Christus zijn oneindig rijk. Om een zondaar als jij bent los te kopen. Zo doe hij ook aan mij. Koop. Ook mij, slaaf van begeerte, zonde en de wereld. Zou het nou niet het allerbeste zijn om koning Jezus als je meester te hebben? Want die slavendienst van de Heere, zie de dienst, maar de slavin des Heere. Nou, daar kan je jaloers op zijn hoor. Weet je hoe het wel eens gebeurde? Dat staat in het Oude Testament. Hadden mensen soms ook slaven, hè? Maar in Israël was bepaald als je slaaf werd, omdat je jezelf had moeten verkopen vanwege armoede. Maar in het jaar van de vrijheid, in het jubeljaar, dan werd je vrijgelaten. Weet je wat je dan had? Er waren de slaven die zeiden, ik heb het zo goed bij mijn meester, ik wil blijven. En had Mozes in de wet, had de Heere in de wetten bepaald, maar dan moest die slaaf aan de deurpost zijn oor worden doorboord dat hij in eeuwigheid bij zijn meester wilde blijven. Dat gebeurde. En dat geldt van de Heere Jezus. Gij hebt mij naar uw woord, mij de oren doorgeboord. Hij als dienstknecht. Maar zijn kerk wordt ook dienstknecht. Slavin, slaaf. Gij hebt mij naar uw woord, mij de oren doorgeboord. Het lichaam toegerust, dan is alles van hem. Dan zijn deze handen van hem. Dan is dit hoofd van hem. Dan is dit lichaam van hem. Dan is mijn tijd voor, Heere, maak het waar, koop op mij. En geef die vernieuwende kracht, opdat ik u zou dienen. Een hartelijke keuze. Het is een voorrecht hem te dienen. Ik ben het niet waard, zegt Johannes. Heb je weer die ootmoed, hè? Zegt Johannes de doper. Ik ben niet waard om zijn veters los te maken. Het minste slavenwerk. Dat is zo'n voorrecht voor mij. Wiens ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Zo'n groot voorrecht is het om hem te dienen. Want als ik nou aan Maria denk, dan denk ik, dan zie ik zo die tegenstelling, hè, van de mens van nature en Maria. Eva, die wilde als God zijn. En die grijpt naar een verboden vrucht. Gij zult als God zijn. En nou Maria, dienstmaagd des Heren. Wat is Maria nou verder gaan doen? Ja, Maria heeft wel veel meegemaakt verder, maar ze blinkt eigenlijk verder nergens zo bijzonder uit door grote daden van geloof. Ze heeft de zoon ontvangen. Ze heeft van hem gezongen. Ze heeft hem ter wereld gebracht. En ze heeft die zaken meegemaakt. Dat smaad hij dragen. En ze is maar stil haar weggegaan. Mijn hart, o hemel, majesteit. Is tot uw dienst en lof bereid. Mij geschieden naar uw woord. En dan nog heel kort die weg die ze dan gegaan is. Want dan gaat de engel weg van haar. Ik vind het opvallend dat de engel haar verder ook niet meer heeft gegroet. Die engel is zomaar weggegaan. Die heeft haar alleen gelaten met die boodschap. Hoewel, jongens en meisjes, zou de engel Maria alleen hebben gelaten? Ik geloof er niks van, hè? Hij is zichtbaar van haar weggegaan. Maar de engel des Heren is rondom degene die hem vrezen. Dus de engelen zijn wel gebleven. Maar ze zag hem niet meer. En ze vernacht in de schaduw des Almachtigen. En dan maakt ze zich op. Niet om het nou eens met Jozef uit te gaan praten. Daar zal de Heren wel voor zorgen. Wat zou ervan begrepen zijn? Naar een stad in Juda. Waar Zacharias, waar Elisabeth woont. Hebron, denken de uitleggers. Waar Abraham was begraven. En Lea. En Jacob. En Jozef. Maria heeft de wenk van de engel begrepen. De engel heeft niet gezegd, jij moet daar naar Elisabeth gaan. Nee, het was een stille wenk van de engel. En ziet Elisabeth uw nicht. En Maria is die stille wenk opgevolgd. En ze is heen gegaan. Met haast. Waarom zou Maria zijn gegaan, denk je? Denkt u om het te controleren of dat het echt zo was? Nee, natuurlijk niet. Weet je hoe het wel is? Genade voelt zich altijd aangetrokken door genade. Dat zoekt elkaar. Dat is dat gemeenschapsleven van die slaven van Jezus Christus. Dat zoekt elkaar. Want ze leven van dezelfde genade en van hetzelfde woord en van diezelfde geest. En ze zijn door hetzelfde bloed gekocht en door dezelfde genade verlost. En daarom gaat ze. Het is een reis geweest, sommigen zeggen van 32 uur, anderen zeggen van 24 uur. Doet er nou niet zo heel veel toe. Urenlange reis. Is er wel verantwoord van zo'n meisje alleen, maar ze gaat. En dan wordt het alleen maar meer. Want dan wordt het alleen maar zo bijzonder bevestigd. Niet alleen dat Elisabeth inderdaad een zoon mag gaan baren straks. Maar ook dat zonder dat Elisabeth er iets van weet, die stem gehoord wordt. Wees gegroet. Van waar komt mij dit? Dat de moeder mijns Heren tot mij komt. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Die vertelt men in ons land. Al de wonderen uw hand. Om met elkaar de wonderen des Heren te overdenken en daarvan te spreken. We leven vaak zo op onszelf, hè, gemeente. Dat is toch maar onvruchtbaar. Dat er nou iets van de Heer is in je leven, door genade. Zoek elkaar maar op. Dat vroegen de gezelschappen. Wat de Heer zou willen gebruiken. Wat zo jaloersmakend was voor een jong kind wat erbij mocht zitten op de stoof. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg hij op begeerig oog naar boven. Ik riep de Heer ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven. Hem die alleen mij bij kon staan. Dienst maagd des Heren. Hoe lang heeft dat geduurd? Hoe lang zou Maria de dienstmaagd des Heren zijn geweest? Wat denk je? Totdat de Heer Jezus, mag ik het heel eerbiedig zeggen, totdat de Heer Jezus volwassen was? Nee, veel langer. Totdat de Heer Jezus gestorven is, nog langer. Totdat Maria gestorven, totdat Maria zelf gestorven is, nog langer. Want zijn dienstknechten zullen hem dienen. Dag en nacht. In de heerlijkheid. Nu is Maria nog de slavin des Heren. En ze blijft dat tot haar vreugde. Tot in de eeuwen der eeuwigheid. En ze, al die dienstknechten en die dienstmaagden zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Lof aan Christus. Amen. Wij zingen Psalm 116, het negende vers, 116 vers 9.